Gemeente, namens de kerkraad de volgende afkondigingen en allereerst een bericht van overlijden. Na een lang ziekbed, met elkaar heel wat keren voor hem gebeden, is gisteren op de leeftijd van 68 jaar Wim den Boer uit Rozenburg overleden. Thuisgehaald, mogen we ook zeggen. Tot hogere heerlijkheid bevorderd. Was een lang en intens ziekbed, heel wat geweest ook voor Els en de kinderen, maar ze weten zich gedragen door de gebeden, ook van de gemeente. In verband daarmee zullen we straks als tweede psalm niet 138 zingen, maar psalm 103, vers 8 en 9 over de vergankelijkheid van ons en de eeuwig blijven de trouw van de Heere. Ik heb op dit moment nog geen verdere gegevens over de begrafenis. Mogelijk komen die in de loop van de dag en als dat zo is, dan hoort u dat vanavond. Hoogstwaarschijnlijk zal de begrafenis donderdag plaatsvinden. Nog een paar afkondigingen. Volgende week zondagmorgen zal broeder De Ruiter bevestigd worden tot diaken. Na de dienst, dat staat niet in de kerkbode vandaan dat we het afkondigen, na de dienst komt de jeugdvereniging Ichtus bij elkaar. Het nieuwe ledenblad Zicht op Zending ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. Ik moet zeggen, het nieuwe ledenblad en Zicht op Zending. En dat geldt ook voor de handout voor de catechismespreek van vanavond. Die ligt ook klaar. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Wees hartelijk welkom om te blijven. Tot slot de collecte. Dat zijn er drie. Twee tijdens de dienst, één bij de uitgang. De eerste is voor de diaconie met als doel het landelijk evangelisatiewerk van onze kerk. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen als ook de zending- en evangelisatiekist in de voorkerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen dus nu samen psalm 103, vers 8 en vers 9. Psalm 103, vers 8 en vers 9. We vervolgen vanmorgen de serie Preken over Jezus en Petrus. En vanmorgen horen wij hoe Jezus Petrus oproept om hem te volgen. Wat houdt dat in? Hoe gaat dat? Wat is dat? Psalm 25 vers 2 zegt het heel eenvoudig. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat gebed zij ons gebed. Psalm 25 vers 2. We zingen dat na de lezing van Gods heilige wet en de samenvatting uit de mond van de Heer Jezus zelf. Psalm 25 vers 2 na de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Thank you. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, Johannes 21, het laatste gedeelte van het hoofdstuk, vanaf vers 15 tot en met het einde. Johannes 21, vanaf vers 15 tot en met het einde. Johannes 21, vers 15. Toen zei Jezus en de discipelen het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt u mij liever dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn lammeren. Jezus zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt u mij lief? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Jezus zei tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt u mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei: Hebt u mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei Jezus, betekenende met hoedanige dood Petrus God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen die Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere, wie is het u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou vatten. Amen. Tot zover de schriftlezing. We staan vanmorgen stil bij wat Jezus zegt in vers 18 en 19 tegen Petrus. Eerst het beeld van jong naar oud worden en dan de oproep te volgen. Johannes 21, vers 18. Voorwaar zeg ik u: Toen u jonger was, gordet gij uzelf en wandelde al waar ge wilde. Maar wanneer ge zult oud geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt. En dit zei hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem: Volg mij. We leven in een vrij land. We mogen dat ook samen beleiden en de Heere daarvoor danken vanmorgen. Het is dodenherdenking en bevrijdingsdag geweest in de achterliggende week. We denken ook uiteraard aan de nabestaanden van Wim, aan Els en de kinderen Helene, Wilma en Ben. Laten we samen Gods aangezicht zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heere onze God, we danken u van harte dat uw woord in een taal bekend is geworden die de onze is. Dat we onze bijbeltjes net voor ons hadden en mee konden lezen. En dat een selectie van alles wat u gedaan hebt in de Bijbel aan ons is overgeleverd. We hebben samen gelezen als alles opgeschreven zou zijn geweest wat u gedaan en gezegd had. We zouden leven lang en nog veel meer nodig hebben om daar ooit doorheen te komen. Een bibliotheek vol Maar nu hebt u ons in uw wijsheid een Bijbel overgeleverd die nog heel dik is, waar heel veel in staat. Maar waar kinderen, jongeren en ouderen genoeg aan mogen hebben. Een selectie van wat de Heilige Geest ons heeft overgeleverd. En een van die passages mogen we vanmorgen met elkaar overdenken. Hoe u, Petrus, achter u aanroept, volg mij, en hem de weg wijst. En dat hebben we allemaal nodig. Daarvoor zitten we ook hier. Omdat we wegwijs gemaakt moeten worden, steeds weer. In de navolging van u. En misschien ook wel omdat we de weg nog steeds helemaal kwijt zijn. U niet volgen, niet weten waar u heen gaat en waar wij heen gaan. Heere, we bidden, wilt u vanmorgen ons door uw woord en geest uw wegen bekendmaken. Het is een heel eenvoudige psalm. De meeste kinderen kennen hem. Maar niemand van de ouderen krijgt het onder de knie. In de vingers. Heere, maak uw wegen bekend. We zijn van die zelfbewuste, eigengereide mensen. Ook na uw ontvangen genade denken we zelf onze weg uit te kunnen stippelen. Hebben we niet nodig dat u voorop gaat? Wat dat betreft, we herkennen ons allemaal in Petrus. Maar wat een genade, wat een liefde van u, dat u de moeite neemt, de tijd neemt om ons vanmorgen te onderwijzen. Mogen we het zo ook ervaren en als geschenk van uit de hemel ontvangen, dat we de gids voor onderweg mogen openen. En dat een van uw dienaren vanmorgen hier de weg mag wijzen. Achter u aan. Geef dat hij geen sta in de weg zal zijn, maar ook echt een wegwijzer. Zoals Johannes de Doper dat was. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Als gemeente zijn we geschokt door het overlijden van Wim. En als ergens blijkt dat we ook echt wegwijs gemaakt moeten worden, omdat dit leven niet anders is dan een voortdurend sterven, dan onderstreept dat wel het feit dat een van onze gemeenteleden er niet meer is. Wat een verdriet voor Els, voor Helene, Wilma, Ben, de kleinkinderen, verdere familie. En we zijn met hen bewogen en verdrietig, omdat een van ons niet meer is. We hebben gebeden om uw genade en ontferming. En u hebt het willen schenken. En daar kunnen we u niet genoeg voor danken, heren. In de moeilijke weg die de achterliggende weken gegaan is, van ziekte, van strijd, van pijn ook aan het einde, hebt u uw grote naam verheerlijkt. En mocht Wim in de loop van de tijd tot de overgave aan u komen en dat ook uitspreken. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam, gewassen, gereinigd, geheiligd, verheerlijkt. Het was bevrijdingsdag, maar één dag later werd het voor Wim bevrijdingsdag. Verlost van aardse pijn en moeite, ontslagen van het lichaam van de zonde en van de dood. En nu voor altijd bij u. We bidden dat in het grote verdriet en gemis, wat ongetwijfeld steeds meer zal gaan drukken, dat dit houvast voor Els en voor de kinderen meer dan menselijke troost zal bieden. Dat houdt ons toch overeind, heren, als we het goede van u in het land der levenden niet zouden geloven. Wat zouden we dan overhouden? Dan zouden we alleen maar kunnen treuren, boos kunnen worden misschien, omdat Wim het nodig heeft meegemaakt aan lijden en pijn. Maar er is meer, Goddank, en we bidden, heren, dat allen die lijden, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn in de gemeente, bekend of niet bekend, we denken ook aan Karin, dat ze door de schok die het ongetwijfeld zal oproepen, dat een van ons niet meer is, tegelijk ook mag beseffen. Maar Hij maakt me klaar voor de heerlijkheid bij u. Ongestoord bij u te zijn. Verlost van noden, angst en pijn. Heren, daar gaat het uiteindelijk om in het leven. En we beseffen allemaal dat het daar ook om moet gaan. Al zijn we jong, energiek, vitaal. Het gaat ervan komen. Het proces van ouder worden. Moeite, zorg. Als u niet terugkomt, Heer Jezus, maken we het allemaal mee. Als we oud gaan worden. En dan. O, laten onze lege handen gevuld mogen worden met de genade van de Heer Jezus. Laat niemand van ons de kerk uitgaan vanmorgen zonder hem. Zonder hem geloof te hebben. Zonder hem omhelst te hebben. Zonder aan zijn voeten aanbeden te hebben onder de preek tijdens het zingen. Woon en werk met uw Heilige Geest in onze gemeente, Heren. U hebt uw geest toch niet voor niets uitgestort. En laat de verkondiging van het woord ogen mogen openen. Gewonden en treurenden mogen troosten. En laat uw naam verheerlijkt worden. We bidden dat ook voor de kinderen en voor de jongeren. Heren, mogen ze het meemaken vanmorgen wat u in de prediking aan ons wil meegeven. Geef uw dienaar helderheid en zegen in de verkondiging van het woord. We danken u dat we bij elkaar mogen komen in een vrij land. Dat u decennia geleden ons hebt verlost van het nazidom. Met alle kwalijke gif van dien, het antisemitisme. We danken u, Heren, dat de bezetter verdreven is. En dat de vrijheid weer teruggewonnen is. De vrijheid die kostbaar is. En die ook zo weer weg kan zijn. En daarom bidden we ook, Heren, bewaar ons bij de vrijheid. En geef hoogwaardigheidsbekleders, politici, wijsheid om dit land, waar de anarchie zomaar de kop op kan steken, om dit land te leiden en te sturen met wijs beleid. En we bidden ook voor hen die geen christen zijn, maar die toch deugdzaam willen leven en morele kaders willen meegeven. Geeft u wijsheid, Heren, om dat op zo'n manier te doen, dat ons volk er wel bij vaart. Vooral bidden we ook voor de christenpolitici om uw wijsheid, om niet alleen de morele kaders te geven, maar ook te laten zien dat een leven met de Heer Jezus Christus echte vrijheid geeft. Ontferm u over ons land, ons volk, de kerk, de wereld, uw volk Israël. Laat uw koninkrijk komen. Maranatha, Jezus, kom haastig. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 16. Het vierde en zesde vers, dat gaat ook over het beeld van het levenspad. Psalm 16, vers 4. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 4 en 6. Over de preek heb ik gezet, gemeente, wat de toekomst brengen mogen. Wat de toekomst brengen mogen. Dichtregel uit het bekende lied van Jacqueline van der Waals. Sta stil bij twee gedachten in de eerste plaats. Jezus vraagt zelfverloochening. En de tweede plaats, Jezus roept op tot navolging. Wat de toekomst brengen mogen. Jezus vraagt zelfverloochening, dat is vers 18. Jezus roept op tot navolging, vooral vers 19. Het is een mooi lied. U kent het wel, hè? Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Als ergens opstaat, dan neur je zo mee. Prachtig. Vindt u het makkelijk? Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Dat is mooi. En dan? Leer mij volgen zonder vragen. Makkelijk? Vader, wat u doet is goed. Makkelijk? Leer mij slechts het heden te dragen. Met een rustig, kalme moed. Het vindt allemaal plaats, gemeente, na de maaltijd. Dat gesprek tussen Jezus en Petrus. Misschien wel een van de meest ontroerende, meest bekende gedeelten uit de Bijbel. Want wie kent het niet, kinderen? Jezus en Petrus bij dat vuurtje. En de vragen die Jezus stelt aan Petrus, ken je wel, hè? Heb je mij lief? Hou je van me? Drie keer vraagt Jezus aan Petrus, hebt u mij lief? Prachtig. Wat is jouw antwoord trouwens? Wat is uw antwoord? U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Waarom stelt Jezus die vragen eigenlijk aan Petrus? Nou, er zijn heel wat uitlegmogelijkheden. Jezus die confronteert Petrus met zijn verleden, zegt een uitlegger. Daarom drie keer die vraag. Omdat Petrus hem ook drie keer verloochend heeft. Een ander zegt, nee, Jezus laat vooral zijn liefde zien. Voor dat afgedwaalde schaap Petrus. En weer een ander zegt, Jezus wil tonen wat er in zijn hart leeft. En zo losmaken wat er in Petrus hart leeft. Het zal allemaal waar zijn. Maar weet u waar ik achter kwam in de voorbereiding? Dat dit gedeelte heel vaak wordt losgemaakt van vers 18 en 19. Dan stoppen we bij wijd mijn schapen, vers 17. Bij drie keer die prachtige vraag en dat ontroerende antwoord. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb en that's it. Nou, dat is het niet. Want er komt nog wat achteraan. En dat hoort ook bij het gesprek. En dat staat er niet haaks op, dat vloeit eruit voort. Dat vind ik zo ontroerend. Dat de Heer Jezus de moeite neemt om Petrus bij dat vuur niet alleen die vragen te stellen en de antwoorden af te wachten. Maar dat Jezus, die al weet wat er komen gaat, wat er wacht, wat Petrus zal meemaken, dat hij hem nog even duidelijk gaat maken, op een heel pastorale manier, hoe het er zal uit gaan zien. Niet tot in detail, maar wel de algemene lijn. Vers 18. En ook hoe dat proces zich alleen kan voltrekken. Namelijk vers 19. Door Jezus te volgen. Jonge vrienden, niemand van ons kan vooruitkijken. Jij weet niet wat er over een uur met jouw leven gebeuren gaat. Ik evenmin. Dan kun je zeggen, nou ja, dat zal mij wat. Nou ja, over een uur kan je leven op de kop staan, hè? Maar dat weet je niet. Ja, moet je dan zo? Nee, zo hoef je niet te leven. Weet je, de Bijbel zegt, een mens stippelt zijn weg uit. Je mag plannen maken, je mag plannen. Dat geeft niet, dat is allemaal goed. God heeft je verstand en inzicht gegeven. Een agenda is niet verkeerd. Plan maar. Maar één ding. De Heere bestuurt je levensgang. Vast wel meegemaakt. Alle plannen die je had. Kwam niet allemaal uit. Komt dat? De Heere bestuurt je weg. Jij stippelt je levensweg uit. De Heere bestuurt je gang. Zorgt voor de regie. Ik ben bezig op de aarde. En ik denk hierover na en daarover na. Ik droom hierover na en ik droom daarover. En hij regeert. Dat, gemeente, dat is het wat Jezus ertoe brengt om Petrus in vers 18 en 19 nog wat mee te geven. De toekomst. Voor hem onbekend, voor Jezus niet. Dan kun je zeggen, ja, maar dat geldt alleen voor Petrus, want Petrus heeft Jezus hier op het oog. Het is een woord tot Petrus gericht. Ja, maar Jezus begint met voorwaar zeg ik u. En dat zijn de woorden die Jezus ook uitgesproken heeft, bijvoorbeeld in Johannes 3. Voorwaar zeg ik u, zo u niet wederom geboren wordt, zo zult u het koninkrijk van God niet beërven. Zaken van het hoogste gewicht zijn uitgesproken door Jezus. Toen hij zei, voorwaar. Amen, amen, zeg ik u. Dit geldt dus niet alleen voor Petrus. Dit geldt voor iedereen. En ik denk dat velen van ons zich gaan herkennen gaandeweg deze dienst. In hoe Jezus spreekt over Petrus' leven. Het is liefde van Jezus die deze woorden doet uitspreken. Liefde, kinderen in de kerk. Al zou je heel veel vergeten van de preek, wil je dit niet vergeten? Er is niemand die meer van je houdt dan de Heere Jezus. Er is niemand die meer van je houdt dan de Heere Jezus. Staat ook nog in onze belijdenis. Er is niemand die ons liever heeft onder de schepselen dan Jezus. Onthouden. Je moeder houdt veel van je. En je vader. En je opa en je oma. Weet je wie meer liefde heeft? Jezus. Zoveel liefde heeft Jezus voor Petrus, dat hij hem iets gaat meegeven, waar hij voor de rest van zijn leven aan zal terug gaan denken. Voorwaar zeg ik u, wat gaat Jezus Petrus meegeven? Hij geeft een beeld mee, wat wij allemaal herkennen. Toen we jonger waren, er zitten jongeren in de kerk die nog jong zijn. Er zitten ouderen in de kerk die jong geweest zijn. Toen u jonger was, misschien verlangt u er wel naar terug. Kon je staan en gaan waar je wilde. Geen beperkingen. Je was niet afhankelijk van mensen. Want je kon zelf auto rijden. Je kon zelf lopen. Je kon zelf fietsen. Je kon zelf bepalen wat je deed. En nu? Er zitten onder ons mensen die afhankelijk geworden zijn. Lopen wordt minder. Gezichtsvermogen neemt af. Je gehoor neemt af. Prediker 12 zegt, dat zijn de kwade dagen die zijn gekomen. Die zijn ingetreden. Het verval, de afbraak is opgetreden. Oh, was ik nog maar jong. Ik kom er wel tegen. In mijn rondgang door de gemeente, dat ouderen dat zeggen. Vroeger dominee. 10, 15 jaar geleden, toen ging het nog. Maar nu, ik zie er tegenop. Klein eindje naar de kerk. 'S Avonds, ik kom de deur niet meer uit. Mijn wereld wordt steeds kleiner en kleiner. Toen, ja, dat zegt Jezus hier, toen u jonger was, toen gordde u uzelf en u wandelde al waar u wilde. Onze jonge mensen herkennen het. Je gaat en je staat waar je wilt. En dat is natuurlijk ook wel iets van verzet misschien, hè, om te laten zien aan je ouders dat jij op jouw manier je leven invult. Jij gaat naar plaatsen van je ouders zeggen, ho ho, moet dat nou wel? Kan dat nou wel? Dat bepaal ik toch zelf? Ja, dat hoort ook een beetje bij jong zijn, hè? Zelf doen. Je wandelt al waar je wilt. Maar jonge mensen, er komt een tijd, als de Heer Jezus niet terugkomt en je mag oud worden. Er komt een tijd, ik kan me het niet voorstellen, ik ben vitaal, voor zover ik weet, gezond. Maar er komt een tijd dat jij en ik misschien in een verpleeghuis terechtkomen. In een rolstoel, achter een rollator. Wanneer u oud geworden zult zijn, zegt Jezus, zo zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt. Wil je me even een hand geven, want ik kan niet zelf opstaan van mijn stoel. Kun je dat niet voorstellen? Gaat gebeuren. Dit beeld geeft Jezus Petrus mee. Je bewegingsvrijheid neemt met het jaar af. Het kan heel geleidelijk gaan, het kan heel radicaal gaan. Ik heb het met Wim meegemaakt. 2 jaar intensief begeleid, ziek geworden, de laatste 2-3 weken op bed. En je ziet gewoon die tekst in vervulling gaan. Een ander zal je gorden en brengen waar je niet wilt. Hoe bestaat het? Eerst kon hij alles aan. En in de laatste week was een paar meter lopen. Dodelijk. Vermoeiend. Kon eigenlijk niet meer. Er is een spreekwoord. Iedere jonge man komt als een leeuw de arena binnen. Maar als hij eruit komt, als een kameel. Een lastdrager. Vermoeid. Dat jeugdige, dat onbezorgde, het gaat eraf. Toch? 30ers, 40ers. Het gaat eraf. Nou, je bent op weg naar wat Jezus hier zegt. Een ander zal je gorden en brengen waar je niet wilt. Hoe komt dat? Nou, ook door gebeurtenissen in je leven, de levensleiding. Er gebeuren dingen in je leven die je niet voorzien had. Die je beuken, die je beschadigen, die je pijn doen. Die je vertrouwen beschamen. Het gaat allemaal gebeuren. En dat wat nu in het leven gebeurt, gebeurt ook in het geestelijk leven. Want dit beeld trekken we door. Jezus zegt, toen je jonger was, toen gordde je jezelf. Nou, ja, inderdaad. Kijk eens even naar Petrus. Toen hij jong was, toen hij net geroepen werd. Toen hij net belijdenis van het geloof had afgelegd. Wat een vuur. Veel vuur, weinig licht. Wat een vuur. Ik zal. Het was opgevallen dat als Petrus aan het woord is, hij heel vaak het heeft over ik. Maar 1 keer over gij. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Die belijdenis. Maar ja, vlak daarna was het alweer ik. Toen je jong was, Petrus, gordde je jezelf. Je ging waar je wilde. Ik zal voor u strijden. Wat moet je afleren, Petrus? Wat ga je afleren? Wat ga je afleren, Christen? De grammatica regels die je leert op school. Raar, hè, dat ik dat zo zeg, kinderen. Op school krijg je regels mee. Als je gaat leren schrijven of leren lezen, dan zegt de juf of de meester tegen je, we gaan rijtjes doen. Werkwoorden, rijtjes. Ik loop, jij loopt, hij loopt. Ik, jij, hij. Dat zijn de rijtjes. Sommigen herkennen het. Ik, jij, hij. Weet je wat de Heer Jezus je leert? Net andersom. Hij, jij, de ander, en dan kom ik pas. Ja, maar dat leer je niet van de een op de andere dag. Daar heb je een leven lang voor nodig. Om niet meer ik gericht, maar hij gericht te worden. En om dat te gaan leren, druist tegen je natuur in. Neemt Christus door zijn Heilige Geest zijn kinderen mee. Op de weg van de navolging achter hem aan. Mogen ze zingen wat de toekomst brengen mogen, mij geleiders herenhand. Dat is zeker waar. Maar, misschien moet ik zeggen en. En betekent dat ze meer en meer gaan inzien en gaan belijden. Neemt u alstublieft de leiding over in mijn leven. Anders, ach, hoe zou ik mij vergissen als u mij de keuze liet. Wil mij als een kind behandelen dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als uw kind. U dacht, geestelijke groei, dat is dat ik al krachtiger, al sterker word, al... Weet je wat geestelijke groei is? Dit. Dat je van een jong iemand, onbezorgd, veel vuur, iemand wordt wiens bewegingsvrijheid minder wordt, omdat hij het overneemt, hij het stuur overneemt. Wilt u dat? Wil ik dat? Gemeente, Jezus gebruikt dit beeld met het oog op de dood van Petrus. Hij zei dit, betekenende, vers 19, met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Petrus zal gekruisigd worden in het jaar 64 na Christus. Dat is het einde van Petrus. Begon zo mooi, zegt iemand, volg mij. Wat heeft hij veel meegemaakt, die Petrus. En dan eindigt het zo. Wat zei Jezus ook alweer? Wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op, verloochenen zichzelf. Wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Christelijk leven, gemeente, kan dus niet samengaan met jezelf sparen. Zoals je in het gewone leven gaat meemaken dat anderen de regie gaan overnemen in je leven. Als je ouder wordt. Je kunt niet anders. Je staat met de rug tegen de muur. Zo gaat het geestelijk ook. Inleveren. Je gaat een prijs betalen. Christelijk geloof is geen bubbelbadreligie. Waar je heerlijk verwend wordt. Christelijk leven. Dat is niet dat je jezelf in de watten gaat leggen. Of dat je zelf in de watten gelegd wordt. Dat allemaal zo fijn en zo mooi is. En zo warm en zo. Weet je wat Jezus zei in Johannes 12? De weg van een Christ is de weg van de tarwezaad. Van de tarwekorrel die in de aarde valt. Die sterft om vrucht te dragen. Terwijl ik het zeg, gemeente. Zeg ik, wat moet ik nog veel leren? Want het wil je toch niet? Sterven, minder worden. In de voorbereiding van de preek kwam ik op een levensbeschrijving van iemand die dat heel letterlijk meegemaakt heeft. Adoniram Judson, zendeling in Birma. Weet je wat hij tegen zijn vrouw zei toen hij ging trouwen? Niet ik hoop dat we samen een lang en fijn huwelijk hebben. Ga je met me mee om voor de zaak van Christus te sterven? En zijn vrouw zei ja. En daar gingen ze. 1813 kwamen ze aan in Birma. 6 jaar lang heeft hij niet durven preken omdat hij de taal niet machtig was. Hij heeft geploeterd om zich het Birmees eigen te maken. En na 7 jaar hield hij zijn eerste preek. En toen kwam er ook voor het eerst iemand tot bekering. Hij heeft zijn leven gegeven om de Bijbel te vertalen, boeken te vertalen. Ondertussen moest hij 2 vrouwen naar het graf brengen. 6 kinderen zijn gestorven. Van de jaren in Birma heeft hij er 2 in gevangenschap doorgebracht. En hij is daar overleden, uiteindelijk, na 37 jaar. Toen deze zendeling aankwam in Birma, vierde hij met zijn vrouw avondmaal. Zij waren de enige 2 christenen in Birma. 37 jaar later, in 1850, waren er 36 kerken met 7000 gedoopte Birmezen. 7000. De weg van het tarwezaad. In de aarde. Sterven. Om vrucht te dragen. Iemand zegt vanmorgen, luistert mee en zegt, dominee, is dat het? Word je geroepen in de navolging van de Heer Jezus om te sterven? Ja, soms wel, ja. Misschien niet in de vorm van een marteldood. Maar als het gaat om het sterven in de algemene zin van het woord, wordt iedere christen daar deelgenoot van. Je gaat sterven. Hoe dan? Op verschillende manieren. Ga je het meemaken? De een maakt mee dat hij niet langer in luxe of vrede kan leven. De andere christen maakt mee dat hij uitgestoten wordt door zijn familie. Dat vrienden hem in de steek laten. Weer een andere christen die tot geloof kwam. Belijdenis deed van het geloof. Gaat meemaken dat zijn ambities, waar hij vol van was. Dat hij haak staan op het christelijke leven. Hij moet gaan inleveren. Doet pijn. Worden offers van je gevraagd. Je moet opgeven, inleveren. Je wordt zwak. De navolging van Christus gemeente, dat is niet dat ik meer body krijg, maar dat ik zwakker word. Zwak in Christus. In Engeland zei een van de predikanten die een lezing had over Filippenzen 3, dat de navolging van Christus een kruisvormig patroon heeft. Met andere woorden, in de navolging van Christus wordt het kruis van Christus je deel. Je deelt in het lijden van de Meester. Het viel mij op in de voorbereiding dat Petrus, als hij het heeft in zijn brief over lijden en sterven, dat hij niet eens uitlegt. Hij veronderstelt het als gewoon. Het is de gewoonste zaak van de wereld dat een christen lijdt. Het is ongewoon als hij niet lijdt. Wat dat betreft leven wij in een heel ongewone, unieke situatie in ons land. Dat wij straks niet opgewacht worden. Door agenten die zeggen, waar ben je geweest? Heb je een Bijbel bij je? Het is heel ongewoon. Het is heel bijzonder. Vrijheid, bevrijdingsdag. Maar ja, je merkt misschien in je eigen leven wel dat vrijheid, speelruimte, ook heel veel nadelige gevolgen kan hebben voor het navolgen van Christus. Wat denkt u gemeente, waar wordt meer geestelijke vooruitgang door geboekt? Door succes, door plezier of door tranen en door tegenslag? Denk het laatste. Denk het laatste. Petrus weet het trouwens zelf, door schade en schande. Hij heeft prachtige dingen meegemaakt. Hij is aanwezig geweest bij de verheerlijking van Jezus. Prachtig moment in zijn leven. Geestelijke topervaring. Hij heeft gewandeld op het water. Hij heeft de wonderen van de Heer Jezus gezien. Maar waar heeft hij het meest van geleerd? Niet van die drie ervaringen. Maar van het herstel na zijn verloochening. Van de bitterheid nadat hij zijn meester wegzette. Daar heeft hij het meest van geleerd. Door schade en schande. Niet van ik wil mijn leven voor u geven, maar van hij voor mij. Waar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jonge mensen, voetbal, dat vraagt wat van je. Als Feyenoord wil winnen, de overwinning komt ze niet aanwaaien. Moet geknokt worden. Moet ingespannen, gevoetbald worden. En wie van de supporters zegt en wie van de voetballers zegt, ja, maar daar beginnen we niet aan. Kom nou. Je werkt je in het zweet, je geeft je helemaal. Waarom? Enkel voor een overwinning? Tuurlijk, dat hoort al bij voetbal. Je wilt de sterkste zijn. De winnende partij. Alsof het christenleven een saus is. Wat ons leven bedekt. Beetje naar de kerk gaan. Beetje Bijbel lezen. Beetje bidden. Dat. He, pure uiterlijke formele religie. Is dat het christelijk leven? Dat is het niet, gemeente. Dat is het niet. Dat is puur buitenkant religie. Dat is goedkope navolging. Het gaat ons wat kosten. Omdat Christus zelf voorop gaat en hij zijn discipelen meeneemt in de weg achter hem aan. Ik ben geneigd, ik zal het u eerlijk zeggen, ik ben geneigd om te vluchten voor de dingen die mij vormen. Maar voor sommige dingen kun je gewoon niet vluchten. Die komen je huis binnen. Je leven binnen. En ze vormen je op zo'n manier dat je meer geschikt bent dan daarvoor. Je hoeft de Heer niet te vragen vanmorgen om kruis en om druk en om tegenslag en om moeilijkheid. Maar bid hem maar dat dit proces wat hij tekent, wat hij Petrus meegeeft, dat dat het proces mag zijn wat je meer aan Christus gelijkvormig maakt. Om zo als vader, als moeder, als man, als vrouw, als opa of oma meer van betekenis te kunnen zijn. Voor thuis, voor de gemeente. God neemt immers ieder christen in zijn dienst. Of geen dominee te worden of zendeling. God neemt je in zijn dienst. En de pottenbakker die vormt de klei op zijn manier. Het doet pijn, dat kneden, dat proces. Maar hij heeft er iets moois mee voor. Nou, zegt iemand, mooi is dat als je zo aan je einde komt. Dit zei hij, betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Jezus zegt niet, Petrus, jij zult een keer sterven. Jezus zegt, of Johannes schrijft eigenlijk, de dood van Petrus zal God verheerlijken. In leven en sterven is een christen het eigendom van Christus. In leven en sterven zal God verheerlijkt worden. Petrus' levenspad is bekend. Bij Jezus. Hij weet niet hoe het gaan zal. Jezus wel. De koers van het leven ligt vast. Als je hem belijdt vanmorgen. Als je persoonlijke verlosser ligt de koers van je leven vast. De regie ligt in zijn handen. En alles wat je leven binnenkomt, wat je overkomt, wat je pijn, tranen, inspanning geeft, dat zal hij in zijn wijsheid als in een kunstig werk opnemen. Om in het proces van de navolging meer aan hem gelijkvormig te worden. Hij moet groeien, ik minder worden. Hoe moet dat nu? Zelfverloochening. Hoe moet je jezelf verloochenen? Onze laatste gedachte, door hem na te volgen. Zo begon het. Toen Jezus Petrus' leven binnenkwam, toen God je leven binnenkwam, begon het, volg mij. Het valt mij op, aan het eind van het Johannes Evangelie staat precies hetzelfde als aan het begin. Volg mij. Dat is het begin en het eind van het christelijk leven. Alles wat daartussenin zich afspeelt is eigenlijk volgen. En volgen betekent niet dat jij voorop hoeft. Volgen is achter hem aan. Er gaat er één voor. Als je nu nog niet volgt vanmorgen, mag ik tot je zeggen, kom tot mij. Kom tot mij. Kom achter mij. En dan gaat het ervan komen. Volg hem. U hebt gelijk. Er is een periode geweest in het leven van Petrus, waarvan Jezus zei, jij kunt mij niet volgen. Weet u wanneer dat was? Vlak voor zijn sterven en opstanding. Petrus was ertoe bereid om zijn leven te geven. Ik zal u volgen, meester. En toen zei Jezus ineens, je kunt mij niet volgen. Wat is dat nou? Dan wil hij volgen en dan kan hij niet volgen. Dan mag hij niet volgen. Waarom corrigeert Jezus Petrus scherp op dat moment? Omdat Petrus moet leren. Jezus gaat de weg van lijden en sterven alleen. Heeft hij niemand bij nodig? Hij drinkt de leidersbeker alleen. Dat is het plan wat God de Vader met hem voor heeft. Hij moet die leidersbeker zelf leeg drinken. Om zo de barmhartige hoge priester te worden die Petrus later kan bijstaan. Daarom mag Petrus hem niet volgen naar Golgotha. Maar na de opstanding zegt Jezus het weer tegen Petrus. Volg mij. Is dat niet mooi, gemeente? U hoeft hem niet te volgen, u mag hem niet volgen, u kunt hem niet volgen in zijn middelaarswerk. Dat doet hij alleen. Waarom? Zodat hij als volkomen middelaar en barmhartige hoge priester allen die vanmorgen volgen, maar struikelen, het zwaar hebben, zeggen, ik ben je heil alleen. Gaan in de voetstappen van de meester. Dat is volgen. En dat betekent nogmaals dat hij voorop gaat. Dat er geen traject is in je leven. Dat er geen vierkante meter is in je bestaan waarop hij niet geweest is. Wij maken wat mee in ons leven. En Petrus maakt wat mee. Het gaat niet zo diep, het reikt niet zo ver als wat Jezus heeft meegemaakt. En daarom kon Bonhoeffer zeggen in de gevangenis, wij weten niet waarheen de weg ons leidt. Hij alleen weet het, maar ik weet dat het een zeer barmhartige weg is. Uiteindelijk wordt hij gefusilleerd. Ik weet dat het een zeer barmhartige weg is, omdat de meester voorop is gegaan. En ik hoef slechts te volgen. Kies maar, gemeente. Wie je wilt volgen vanmorgen. Jonge mens, kies maar. Want als je Jezus niet volgt, volg je je eigen gevoel. Volg je je eigen hart. En weet je hoe dat eruit ziet? Dan moet ik denken aan een voorbeeld van een slager. Een varkensslager die het altijd voor elkaar kreeg om varkens naar zijn slachthuis te brengen. Weet je hoe die dat deed? Al die varkens liepen één voor één achter hem aan. Terwijl ze het geschreeuw van die andere varkens in het slachthuis hoorden. Ze liepen niet weg. Iemand vroeg aan die slager, hoe komt het nou? Dat die varkens zo de dood tegemoet lopen. Of het enige wat hij doet, zegt die slager, is af en toe een boon laten vallen achter mij. En die eten ze op en dan volgen ze mij zo. En dan zijn ze zo binnen. Dan zijn ze voor mij. Dat is de duivel. Dat is de duivel. Boontjes laten vallen. Leven voor de kik. Leven voor de lol. Leven voor het plezier. Leven voor de fun. Haal eruit wat erin zit. En vooral ook niet te veel nadenken over jezelf. Over je eeuwigheidsbestemming. Over de dood. Alsjeblieft, doe niet zo moeilijk. Leef alsof het je laatste dag is. Haal eruit wat erin zit. Dat is de duivel. Als je hem volgt, weet je wat je te wachten staat. Een leven van plezier en lol. En dan is het voorbij. Nou ja, dan begint het pas. De ellende. Eeuwige ellende. Gemeente, wie Jezus volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Christus heeft het niet altijd gemakkelijk. Hij moet door het dal van de schaduw van de dood heen. Maar wie is er geweest? Jezus. Wat houdt je over, gemeente? Als je leven verteerd wordt door een ernstige ziekte. Op bed komt te liggen. Uiteindelijk onbereikbaar bent voor je vrouw en je kinderen. Wat houdt je over? Al woon je in het mooiste huis. Al had je de mooiste auto. Al had je het meeste bereikt. Van allemaal. Dan had je de belangrijkste positie in de kerk. Wat houd je over als het leven voorbij is? Als je hem niet volgt, moet je het doen met jezelf. Ook in die laatste momenten. De dood komt. Maar Jezus heeft tegen Petrus gezegd, het zal een dood zijn waarmee je mij zult verheerlijken. Hoe kan dat? Volg
mij. Volg mij.
Betekent van nu af aan. Je hebt het iedere dag nodig. Van nu af aan. Je leven voor hem openleggen. Begin er maar mee, nu. Onder de preek. Ben ik eigenzinnig. Altijd maar mijn eigen weg uitstippelen. Denken dat ik het wel in de vingers krijg en kan. Wilt u het mij leren? Ja, ik wil het je leren. Ik neem je op school. Ik, jij, hij. Wordt hij, de ander, ik. Wat is de Heer Jezus allergenadigst, gemeente. Dat hij Petrus na die diepe val dit meegeeft. Dat hij mij, dat hij jou, na een leven van, na een week van, vul maar in. Vanmorgen weer. Niet de les leest. Maar op zijn school neemt en zegt, kom maar achter me aan. Druk mijn voetstappen. En vertrouw de toekomst aan me toe. Berust stil in mijn beleid van nu aan. Tot in eeuwigheid. Zo kom je thuis. Ik zal in het huis des Heren blijven. In lengte van dagen. Wie hem volgt, zal eens daar zijn. Waar hij is. In eeuwige heerlijkheid. Gemeente, daar moet het ons toch om te doen zijn. Om te doen zijn uiteindelijk. Dat dit leven een doorgang is naar de eeuwige heerlijkheid. En we elkaar daar gaan ontmoeten. Straks op de nieuwe aarde. Waar we als volmaakte kinderen van God. Geen hekel meer hebben aan elkaar. En elkaar nog om minst of geringste kwaad kunnen aankijken. Maar dat we vol zijn van het lam wat er in het midden staat. Gemeente, daar te komen, dat is het verlangen van de Christen die leeft van genade. Volgt u hem, komt u achter hem aan. Weet dan, hij leeft en jij zult leven. Amen. We gaan samen zingen Psalm 131, het vierde vers. Psalm 131, het vierde vers, in antwoord op de preek. Laten we samen danken. Heren, we worden er zelf wel eens moe van. Dat we de weg weer kwijtraken en als een schaap weer ronddwalen in het rond. Schapen blijven schapen. Maar Want het is vanmorgen gebleken dat de herder ook de herder blijft. Dat u uw knecht, uw kind Petrus, opzoekt. Het spoor wijst achter u aan. Hem weer in dienst neemt, herstelt in zijn ambt. Hem toezegt wat hij nodig heeft. Hem geen spoorboekje meegeeft voor de toekomst, maar enkel twee woorden. Volg mij. Leer ons u te volgen, heren, waar ge ook heen gaat. We hebben nodig van genade te leven. En we weten dat die genade er is. Dat er een volheid van genade beschikbaar is voor alle die er verlegen om zijn. En we zijn er om verlegen, heren, meer nog dan we beseffen en kunnen uitspreken. Maar u bent zo goed en zo trouw en zo rijk in barmhartigheid en ontferming. Dat u niet naar de eerste en ook niet naar de 70ste keer zegt en nu moet je het zelf maar doen. Maar dat u ons weer opzoekt vanmorgen met woorden van ontferming en genade. Ons achter u aan wil hebben. En dan zal het goed komen, heren. Nee, geen happy end, maar een leven waarin we mogen leven van de ontferming van u. En ook door alle moeilijkheden heen toch mogen belijden. Hij is goed en trouw in alles wat hij doet. Leid ons zoals een kind, heren, wat alleen de weg niet weet. Als u ons de keuze laat, vergissen we ons keer op keer. En we leggen onze handen in de uwe. En we bidden, geleid ons. Geleid ons in de jaren van leven die u hier geeft. Geleid ons door de dood heen tot bij u. Zegen zo de gemeente, heren, mag ze zijn een licht op de kandelaar, een stad op een berg. Een gemeente waar smaak en geur van uitgaat. Geen doodsgeur, geen ongezonde smaak, maar aantrekkelijk. Omdat de gemeente dicht bij Christus leeft, dicht bij uw woord. Al verspreiden we ons na de dienst overal heen, op dit eiland en daarvan af. Laat het woord mee mogen gaan en zijn werk doen door de geest van Christus, ook in het komende, de komende week. Geur en kracht van zich af laten spiegelen. We bidden, heren, wilt u onze voetstappen vastmaken in uw woord. Mogen u danken dat u vanmorgen kracht gaf om te spreken, te luisteren. Wil ons ook vanavond weer samenbrengen. Geef een goede ontmoeting straks na de dienst. Wil ook in de gesprekken aanwezig zijn en samenbindend werken. Hoor ons gebed en zegen ook de dienst. De jeugdvereniging die daarna nog samen zal komen, geef hier ook daar samen binding. En wilt u ervoor zorgen dat onze jongeren bij u, bij uw woord mogen blijven en van genade zullen leven. Wij vragen al deze dingen om Jezus wil alleen. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.